Liefden, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in deze huwelijksdienst in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Gemeente, doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop het gebed uit Psalm 51 en daarvan het vierde vers: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen, dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanmiddag zijn uit het Oude Testament. En wel uit het boek der psalmen en daarvan de 33e psalm. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit psalm 51 vers 4. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in het boek der psalmen en daarvan de 33e psalm. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in de Heere, lof betaamt de oprechten. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heeren woord is recht en al zijn werk is getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun Heer. Hij vergaande de wateren der zee als op een hoop. Hij stelde afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heeren vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heeren vernietigt de raad der heideren. Hij breekt de gedachten der volken. maar de raad des Heren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijn harten van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk welks God de Heer is. Het volk dat hij zich ten erfer verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen. Op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Om hun ziel van de dood te redden. Om hen bij het leven te houden in den honger. Onze ziel verbijt den Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd. Omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons. Gelijk als wij op u hopen. Tot zover de schriftlezing. Liefst bruidspaar en allen die bij ons zijn, zoeken we voor alle dingen eerst samen het heilige aangezicht des Heer om zijn onmisbare zegen af te smeken. Heere, zo bent u het, die in uw goedheid en in uw verdraagzaamheid, in uw barmhartigheid en in uw langmoedigheid, Jeroen en Jolanda samengebracht hebt. En ze vanmiddag door de band van het huwelijk aan elkaar hebt verbonden. Heere, het was uw leiding in hun leven dat ze elkaar mochten ontmoeten. En geef dat ze dat ook vanmiddag mogen opmerken. Het was uw hand, Heere, zoals ook het formulier het zegt, die hen samengebracht hebt. En wat mag ons dat wel diep verootmoedigen, dat u dat nog geeft. Dat u ons leven leiden wilt. En dat u het zo leidt dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat uw liefde in het hart werkt. Want van nature zijn wij mensen die geneigd zijn u en de naaste te haten. Dat is ons goddeloze bestaan. Zo komen wij ter wereld. Omdat we in Adam gevallen zijn. Heer, en dan is het onbegrijpelijk dat u het nog gegeven hebt. Dat zulke mensen nog liefde voor elkaar mogen hebben. Dat is een gave van u. Want dat hebben ze niet uit zichzelf. En zo mogen we het wel eens voor u zeggen. Dat het nog een bloem is. Die u ons hebt overgelaten uit het paradijs. De natuurlijke liefde tussen man en vrouw. De band van het huwelijk. Heere, wat is het een groot voorrecht. Dat we dat nog mogen hebben. Ook in deze tijd. Juist bijzonder in deze tijd. Waar het huwelijk nauwelijks meer in tel is. Waar het heel gewoon is dat mensen gaan samenwonen. Waar het heel gewoon geworden is dat niet man en vrouw samen gaan wonen en samen leven. Maar ook mensen van hetzelfde geslacht. Heren, wat zijn we dan in al die dingen zo ontzaglijk ver van u en van uw woord afgeweken. En wat is het dan een wonder als we met die tijdgeest niet worden meegezogen. Maar dat we begeren een huwelijk te mogen sluiten en dat onze eerste gang is naar uw huis. En geef dan ook in het hart van Jeroen en Jolanda diepe besef dat ze zonder u niet verder kunnen. En laat dat ook voor hen vanmiddag die diepe reden zijn om uw huis te komen. Niet uit gewoonte, hoewel het een goede gewoonte is, maar dat er in hun hart een verlegenheid mag zijn. Heere, wij weten niet hoe het verder moet. Wilt u met ons meegaan? Wij kunnen ons huwelijk niet in stand houden. Als het aan ons ligt, Heere, dan zal het niet kunnen bestaan. Maar wilt u door uw genade ons samen binden, door die liefde? Wilt u ons kracht geven om elkaar te dienen in liefde? Wilt u onze voor- en achtertocht zijn? Wilt u ons nabij zijn, ook als het moeilijk wordt? En ook als er soms donkere wolken boven ons huwelijk samenpakken? Wilt u dan bij ons blijven? En dat is nu een wonder van vernieuwende genade. En daarom bidden wij u, wilt gij door uw werk, door uw Heilige Geest in het hart van deze jonge mensen die waarachtige wedergeboorte schenken, waardoor ze het niet meer van zichzelf verwachten, maar waardoor ze leren te hopen op een ander, op u, Heere. Geeft u ze dat nieuwe hart, dat naar u verlangt, dat niet meer buiten u kan. Dat hart dat zoekt naar verzoening en vergeving. Dat hart dat zoekt naar vrede in u. Wilt u er door genade werken. En daarom bidden wij u voor hen. Gaat u met ze mee. Wilt u ze bij de rechterhand nemen. Leidt u ze door uw woord en geest. Gedenk ook de beide ouders, voor wie het ook een hele dag is, waarop ze hun kinderen moeten leren loslaten, waar ze zo lang voor hebben mogen zorgen, maar geef dat ze ze over mogen geven in uw handen. Wil ook bij ze blijven, ook bij het luisteren wat u ook tot hen te zeggen hebt. Gedenk ook de grootouders die er nog bij mogen zijn. Wat is dat een voorrecht als ze tot in het derde geslacht mogen zien dat u doorgaat met uw werk. Dat ook hun kleinkinderen zich nog willen voegen in het spoor van vader en moeder en van grootouders. Ook dat kan soms zoveel verdriet geven. Ook bij anderen die vanmiddag getuigen zijn. En die ook hun eigen kinderen hebben zien opgroeien. Maar die toch het spoor van hun vader en moeder, het spoor van uw woord hebben verlaten. Als ze zo ook vanmiddag bij ons zijn. En die ook met die pijn in hun hart zijn. Wilt u dan bij ze zijn. En geven dat ze het maar van u mogen blijven verwachten. Dat er bij u wonderen zijn. Dat u ook afgekeerde kinderen terug kunt brengen en wilt brengen. Voor u is niets te wonderlijk. Voor u is niets onmogelijk. Zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. Gedenk de koster. Gedenk de organist. Wil ook bij hen zijn. Gedenk de broeders kerkenraad. Heere, zo komen wij tot u. En dan bidden wij u ook of u zelf door uw Heilige Geest het woord wilt openen. Wil ons geven wijsheid in de schriften. Open ons verstand, omdat we het verstaan mogen wat gij vanuit dit woord tot ons te zeggen hebt. Heere, komt u zelf door uw Heilige Geest erin mee. Wil ons zelf leiden. Wil gij zelf de zaken in ons hart leggen, de woorden op onze mond. Heere, we zijn zo diep en steil van u afhankelijk. Zonder u kunnen we het woord niet verkondigen. En daarom zijn onze ogen op u. Heere, help ons ook vanmiddag weer. Wees zo ook bij Jeroen en Jolanda. Wil gij geven dat ze door niets verhinderd zullen worden. Dat de spanningen weg mogen vallen. En dat ze het mogen ervaren vanmiddag dat u tot hen spreekt. Dat alles weg mag vallen. En dat ze u mogen horen. Uw stem. Wil gij dan ook dat woord gebruiken. Wil het afdrukken in hun hart. Dat het onvergetelijk mag worden. En dat dit woord met hen mee mag gaan. Als een kompas in hun levensweg. Heere, zie zo vanmiddag op ons allemaal te neder. We hebben het niet verdiend, Heere. Om ons kan het niet. Maar doe het nog. Tot verheerlijking van uw naam. Blijf bij ons. Verlaat ons niet. En laat het toch ook vanmiddag mogen zijn. Bethel. Huis Gods. Dat we er iets van mogen verstaan wat Jacob uitriep. Voorwaar. Dit is een huis Gods. Dit is een voorportaal des hemels. Gedenk zo ook uw kinderen. Heere, dat ze ook vanmiddag in uw huis nog een kruimpje van uw tafel mogen meenemen. Heere, gedenk ons zo. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefd bruidspaar, Jeroen en Jolanda, geliefde wederzijdse ouders, grootouders, familie, collega's. Fijn dat er ook zoveel leerlingen zijn of studenten, moet je tegenwoordig zeggen. Gemeente. Het is zo'n wonderlijk woord. En misschien hebt u zelf ook wel eens in een trouwdienst gezeten, dat het u wel eens geërgerd heeft. Dat begin van dat huwelijksformulier. Dat je zegt, hoe kunnen de opstellers toch van het huwelijksformulier beginnen met zo'n zin? Die zin die we straks ook allemaal met elkaar zullen lezen. Die zin die als volgt luidt. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele landen tegenspoed en kruis vanwege de zonden overkomt. Waarom moet je toch met zo'n zin beginnen bij de sluiting en bevestiging van een huwelijk? Waarom moet je dan spreken over tegenspoed en kruis? Waarom moet je dan spreken over de zonden? Waarom toch? Wel, geliefden, geliefd bruidspaar, omdat je in Gods huis eerlijk wordt behandeld. Er is geen plaats op aarde, als het woord recht bediend wordt, waar je zo eerlijk wordt behandeld als in Gods huis. Want het is de diepe werkelijkheid dat wij en je eigen ouders en de anderen die getrouwd zijn, ze zullen het moeten beamen. Het is waar. In het huwelijk overkomt ons veel moeilijkheden en kruis. En dat alles vanwege onze zonden. Maar de Heer heeft dat al heel eerlijk gezegd aan het begin van jullie leven. Dat is niet de eerste keer. Maar toen jullie gedoopt werden, kwam dat ook al uit het formulier. Toen daar gebeden werd voor jullie, toen werd er ook over het leven gesproken. En toen werd het leven hier op aarde in dat formulier van de doop aangeduid. Het leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood. Wij zijn dus vandaag ook op deze blijde dag aan het sterven. En dat zijn geen opwekkende woorden aan het begin van zo'n trouwdienst. En misschien zijn er vanmiddag ook wel die zeggen, ja, maar moet je dan zo beginnen? Ja, dat moet. Waarom? Waarom? Omdat jullie vanmiddag bepaald moeten worden vanuit het woord, bij de ernst van het leven, bij de gebrokenheid van het leven, bij de zonden die ook heerst in jullie hart. Waarom? Waarom? Omdat je nou heilbegerig mag worden vanmiddag naar de vervulling van jullie trouwtekst. Dat de Heere in die weg plaats mag maken voor dat heerlijke wonder. En dat jullie het vanmiddag met de dichter mogen leren zeggen: onze ziel verbijt den Heere. Hij is ons schild. Hij is onze hulp. Want alleen wanneer je gaat beseffen de gebrokenheid van de zonde, als je gaat beseffen dat het van dit leven niet te verwachten is, dan komt er een vraag in je hart: Heere, van wie zullen wij het dan wel verwachten? Heere, waar moet onze hoop dan in ons leven opgericht zijn? Wel, op de Heere alleen. Die alleen kan werkelijk het leven vervullen. En daarom wilde ik met de hulp van de Heere aan het begin van jullie huwelijk je bepalen bij deze woorden die je vindt in Psalm 33. En daarvan het 20e vers waar staat: onze ziel verbijt de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Wij willen bij deze tekstwoorden schrijven een heerlijke belijdenis aan het begin van het huwelijk. En letten op een tweetal gedachten, uitgesproken door een verwachtend bruidspaar, vervuld door een trouwe Heere. We schrijven bij Psalm 33, het 20e vers: onze ziel verbijt den Heere, hij is onze hulp en ons schild. We schrijven daarbij een heerlijke belijdenis aan het begin van het huwelijk, uitgesproken door een verwachtend bruidspaar, vervuld door een trouwe Heere. Doch eerst gaan we daar met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 33 en daarvan de versen 10 en 11... willen met elkaar zingen uit Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, de versen 10 en 11. En ondertussen is er één rondgang die bestemd is voor de dienst van de Heere, die we van harte bij u aanbevelen. Ondertussen zingen wij dus met elkaar uit Psalm 33, de versen 10 en 11. Thank you. Want God de Heer zo goed, zo mild is, alle tijd een zon en schild, hij zal genade en ere geven. Zingen we dat, gemeenten, uit Psalm 84, het zesde vers, na het amen der prediking. Onze ziel verbijt de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Een heerlijke belijdenis uitgesproken aan het begin van het huwelijk. Uitgesproken door een verwachtend bruidspaar en vervuld door een trouwe Heer. Lief bruidspaar, familie. Wanneer wij deze psalm lezen, dan staan wij enigszins voor een raadsel. Want de meeste psalmen beginnen met een aanhef, dat bent u gewend, een psalm van David, psalm van Asaf. Maar wanneer wij deze psalm opslaan, dan zien wij dat er geen titel boven staat, om het zo te zeggen. Geen opschrift. Dus wij weten niet wie de dichter van deze psalm is. Mogelijk dat het David geweest is in aansluiting op psalm 32, maar het kan ook een andere dichter geweest zijn. De psalm zwijgt erover. Maar wat wij wel weten is dat deze dichter, of dat dit dichtersgezelschap, mensen zijn geweest die de Heere vrezen. Dat wordt ons zo heel duidelijk in het 21ste vers, bijna aan het slot van de psalm, daar lezen wij het. Wat zij mogen belijden, omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Het zijn dus mensen die deze psalm gedicht hebben, die op de Heere vertrouwen. Die zich met hun hart en hun ziel overgegeven hebben aan de Heere. En vertrouwen, dat is een ander woord voor geloven. Het zijn mensen dus die door het ware zaligmakende geloof de Heere hebben leren omhelzen. Om het nu alleen in hun leven en in hun sterven van Hem alleen te verwachten. Die hebben leren vertrouwen op zijn gerechtigheid en op de reinigende kracht van zijn bloed alleen. En wanneer dat nu in je leven werkelijkheid mag worden, geliefd bruidspaar, door genade, dan komt er ook een blijdschap in het hart. Want dat mogen zij dan ook belijden. Want ons hart, zo staat er voorafgaand aan die woorden, is in Hem verblijd. Wanneer u door genade de Heere mag leren kennen, dan gaat dat ook gepaard met blijdschap, met een diepe verwondering. Zoals bijvoorbeeld de dichter het zingt in Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd van zeren wegen. Dan komt er zo'n verlangen in het hart om de Heere groot te maken. Dan is er zo'n verdriet in het hart gekomen, omdat die tong nu altijd tegen de Heere gelasterd heeft. Omdat die tong altijd leugen heeft voortgebracht. Maar nu door genade mag die tong ook gereinigd zijn. Mag ook dat hart aan de Heere toegewijd zijn. En dan komt er zo'n verlangen om de Heere te mogen gaan bedoelen. Dan gaat er iets leven wat de dichter zingt in Psalm 34. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem. Die nooit volprezen naam van Hem. En daar begint ook onze psalm mee. Dat is ook het eerste woord wat we lezen als we psalm 33 opslaan. Dan staat het er, gij rechtvaardigen zingt vrolijk in de Heere, lof betaamt de oprechte. Dan is er, zo zei ik, dus het verlangen om de Heere te mogen gaan bedoelen. Om Hem weer die eer te geven die Hij zo eeuwig waard is. En er zijn ook zoveel redenen toe waarom Gods kind de Heere begeert te loven. Onze dichter zegt het ook, want des Heeren woord is recht en al zijn werk getrouw. Daarom wil hij de Heere loven en daarom roept hij ook al Gods kinderen op om samen met hem de Heere groot te maken. Want, zegt hij, des Heeren woord is recht. En wat belijdt hij dan? Als hij dat mag zeggen, het woord des Heeren is recht. Wel, dan zegt hij in de eerste plaats, geliefden, dat woord is recht in zijn veroordeling. Dat woord heeft mijn ogen geopend en het heeft tegen mij gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het is waar wat dat woord zegt. Allen derven de heerlijkheid Gods. Ook ik. Ik heb het ook verzondigd. Dat woord is recht in zijn veroordeling van mij en van mijn zondige leven. Maar dat woord is ook recht als het de weg der zaligheid aanwijst. Zoals we dat ook bijvoorbeeld lezen in Psalm 19. De bevelen des Heren zijn recht. En dan schrijven onze kanttekenaren daar zo treffend bij dat ze recht zijn in de weg der zaligheid aan te wijzen. Jullie zullen straks dat woord van de Heren krijgen. Het zal jullie meegegeven worden als het ware jullie eerste geschenk. Dat woord dat recht is. Dat jullie samen de weg der zaligheid kan wijzen. Dat kan wijzen dat er voor jullie als zondaren alleen behoud te vinden is in de Heer. En daarom staat er ook vervolgens en al zijn werk getrouw. Al de werken des Heren zijn getrouw. Daar kun je van op aan in je leven en in je sterven. En wat is naast de schepping toch het grootste werk wat de Heren gedaan heeft? Wel, dat weten jullie, Jeroen en Jolanda. Dat is toch immers de zending van zijn lieve Zoon. Dat is het grootste werk wat ooit verricht is. Dat heeft de Heer Jezus op zich genomen om de schuld van al de zijnen te gaan betalen. En dat werk van de Heere, dat is waarlijk getrouw. Op dat werk kun je werkelijk je leven bouwen. Die Heere, daarvan zegt de dichter ten slotte, hij heeft gerechtigheid en recht lief. De Heer Jezus, hij moest sterven aan het kruis. Waarom? Omdat God het recht lief heeft. Er moest betaald worden. Gods recht moest hersteld worden, dat wij verzoend hebben. Maar de Heer Jezus had dat recht zo lief, dat hij daarvoor wilde sterven. En zo kon hij gerechtigheid aanbrengen voor verloren zondaren. Zo heeft hij de schuld weggedaan voor berouwhebbenden die tot hem vluchten. En als je dat nou mag leren, Jeroen en Jolanda, dat het woord des Heren recht is en dat al zijn werken getrouw zijn en dat hij recht en gerechtigheid liefhebt. En je gaat die psalm dan verder lezen en je moet hem thuis vanavond maar eens samen biddend lezen. Dan ga je zien dat hij gaat roemen in vers 6, in de grote werken Gods. Dan gaat hij roemen in vers 9 van Zeren Almacht. En dan gaat hij ook de goddelozen waarschuwen en dan zegt hij, jullie hebben alles te vrezen van de Heere. Want die Heere die gerechtigheid en recht lief heeft, die kan de zonde niet door de vingers zien. En daarom gij goddelozen, die zonder God en zonder Christus in de wereld staat, gij hebt alles te vrezen. En zo bezingt hij dus in het eerste begin van deze psalm wie de Heer is. De getrouwe, de rechtvaardige, de almachtige. En hij ook die de zonden straft. Maar dan, als we dan verder lezen, dan komt hij ook in het 12e vers Gods kinderen gelukkig te prijzen. En daar gaat het over in het tweede deel van die psalm. En dan zegt hij, wel gelukzalig is het volk welks God de Heer is, het volk dat hij zich ten erven verkoren heeft. En waarom zijn Gods kinderen nu gelukkig? Waarom kunnen Gods kinderen wel gelukzalig genoemd worden? Wel, dat zegt hij dan vervolgens in het 18e vers. Zie des Heeren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goede tierenheid hopen. Hij zegt, die mensen zijn werkelijk gelukkig, omdat Gods oog in gunst op hen geslagen is. Hij is niet meer in toorn tot hen gewend, maar zijn aangezicht is vrede voor zijn kinderen. Zijn aangezicht is in liefde tot hen gewend. Zijn oog slaat hen overal gade. En dat ziet op de bewarende hand van de Heere. Overal waar zijn kinderen zich begeven, daar ziet de Heere hen en daar bewaart hij zijn kinderen. En daarom zingt een andere dichter zo heerlijk van die trouwe zorg van de Heere. Geen vader sloeg met teder ogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls God op ieder die hem vreest. En zo zorgt de Heere voor zijn kinderen. door de tijd heen, maar ook brengt hij ze in de eeuwigheid. Zijn ogen slaan zijn kinderen gade en hij bewaart ze voor al de vijanden. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En daarom, geliefden, daarom ben je wel gelukzalig als je de Heere mag kennen. Als je het mag belijden, zijn woord is recht. Zijn woord is recht toen het mij veroordeelde. Zijn woord is recht toen het mij door genade vrij sprak. Zijn werk in zijn lieve Zoon is het fundament van het leven. Hij de Heere die gerechtigheid en recht lief heeft. En zo mag de dichter de Heere voorstellen. En zo mag hij ook het geluk van zijn kinderen voorstellen. En waar komt het nou op aan, Jeroen en Jolanda? Als we zo even de voorgeschiedenis van jullie tekst hebben behandeld, wat aan die tekst vooraf gaat, wel dan zie je iets heel opmerkelijks aan het slot van deze psalm. Dan gaat de toon van de psalm plotseling veranderen. Wordt er eerst gesproken over wie de Heer is? Wordt er vervolgens over het geluk van zijn kinderen gesproken? Dan ineens krijgt deze psalm een hele persoonlijke klank. Want in die laatste drie versen, dan wordt er ineens gesproken over onze ziel en onze hulp. Want ons hart en wij vertrouwen op zijn naam. En dan aan het slot, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Ineens komt daar in die psalm een persoonlijke toepassing. Ineens mag de dichter het gaan belijden. Het gaat niet over de Heere, maar het gaat over mijn Heere. En het gaat niet over het geluk van Gods volk, maar het gaat over mijn voorrecht. Het gaat over de genade die aan mij bewezen is. Plotseling mag de dichter, wat hij zo even bezongen heeft, ook toepassen op zichzelf. En dat is die wonderlijke wending in die psalm. Plotseling komt daar ineens dat hele persoonlijke. Wordt er in het begin van die psalm in al die versen niet gesproken over ik en mijn, over ons en wij? Maar plotseling wel aan het eind van deze psalm. En dat bepaalt ons er nou bij vanmiddag. Jeroen en Jolanda, waar het op aankomt in ons leven. Dat wat jullie geleerd hebben van huis uit. Wat jullie meegekregen hebben op de zondagsschool. Wat je meegekregen hebt onder de prediking. Wat de Heer je door de Bijbel lezen heeft willen onderwijzen. Wat je geleerd hebt op de belijdeniscatechisatie. Wat moet er nou gebeuren in je leven? Wel wat hier gebeurt. Je moet het leren zeggen door genade. Niet de Heer, maar mijn Heer. Luther die heeft het eens heel scherp gezegd. Hoe komt het toch dat zoveel mensen verloren gaan? Omdat ze nooit geleerd hebben het bezittelijk voornaamwoord uit te spreken. Zoals ook eenmaal Thomas het mocht zeggen. Mijn Heere en mijn God. En daar komt het nou vanmiddag op aan. Dat wat beleden wordt in Psalm 33, wie de Heere is en wie nou zijn volk is. Dat we dat nou heel persoonlijk gaan leren. Dat we persoonlijk gaan leren, uw woord is recht, Heere. In zijn veroordelende kracht, uw woord is recht, Heere. Als het die ene weg tot behoud aanwijst, dat we gaan leren, er is geen andere weg dan dat we het alleen van dat alles reinigend bloed leren verwachten. En als je nou door genade het mag leren dat je zelf een zondaar bent, die nou alleen maar gezaligd kan worden door het dierbare bloed van Christus, wat is nou de vrucht van dat nieuwe leven? Wel, dat laat nu onze tekst zien. Dat zijn mensen die hebben al hun eigen verwachting terzijde leren schuiven. Dat zijn mensen die hebben geleerd, onze ziel verbijt de Heer. Die hebben het nu leren verwachten van hem alleen. Zoals ook David het zegt en zoals ook de dichter het zegt. En zoals zoveel het in het woord van de Heer belijden. Waarvan ik je noem bijvoorbeeld Jesaja. Daarom zal ik de Heere verbijden die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En ik zal hem verwachten. Daar hoor je Jesaja spreken van zijn verbijden, verwachten van de Heere. Terwijl de Heere zich verbergt. Terwijl de Heere over het volk Israël torent. Zegt hij, nochtans zal ik de Heere verbijden. Een andere profeet spreekt daarover. Denk bijvoorbeeld aan Habakuk, als hij zegt, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Daar heb je die profeet die het ook zegt. De Heer, hij lijkt verborgen te zijn. En hij laat zich niet zien. Nochtans, zegt hij, verbijt ik de Heer, ook al komt hij niet direct op het gebed, toch verwacht ik het van hem. Toch ziet mijn hart naar hem alleen uit. Dat is die vrucht van dat nieuwe leven. Dat je al je eigen krachten hebt leren verwachten. Om het nu alleen van de Heere te mogen verwachten. Dat is nu de vrucht van dat nieuwe leven. Dat je het niet meer van jezelf verwacht. Juist ook niet in donkere momenten. Juist ook niet in moeilijke momenten. En dat moet je leren. Dat moest Abraham leren. Toen Abraham ook dacht dat de Heere zich verborg en dat de Heere niet zou vervullen zijn belofte, dat hij een zoon zou krijgen. Toen is hij ingegaan tot Hagar, ongeloof, omdat hij de Heere niet kon blijven verwachten. Denk maar aan de Rebecca, die ook dacht, Heere, maar u hebt toch aan Jacob de beloften beloofd en u lijkt het erop dat Ezo hem zou krijgen. En dan probeert ze zelf de beloften te vervullen. En wat een smart brengt dat mee. En daarom wijst onze tekst er zo nadrukkelijk op. Onze ziel verbijt den Heer. En daar ligt zo'n diepe les in. Om het nu juist ook terwijl het donker wordt. Terwijl je zegt, o Heere, waar bent u toch? Om dan te mogen blijven wachten. En dat gaat nou helemaal dwars tegen onze natuur in. Want wij willen zelf de zaak oplossen. En dat zul je moeten leren door genade, Jeroen. Ik ben ook een man die graag de dingen zelf oplost. Die voor elk probleem wel weer een uitweg weet. Maar God zegt, nee jongen, zo zal het niet gaan in het leven. Er is maar één weg in het leven. Onze ziel verbijt den Heer. En dat is nou een levensles die Abraham moest leren. Die Rebecca moest leren, die David moest leren en die al Gods kinderen moeten leren. Om het alleen voor tijd en eeuwigheid van de Heere te mogen verwachten. Onze ziel verbijt den Heere. Maar die het nou van hem verwachten, die nou hem verbijden, die nou naar hem uitzien, die zullen niet beschaamd worden. Waarom niet? Wel omdat er die heerlijke belijdenis op volgt. Hij is onze hulp en ons schild. Daarom kunnen ze het ook van hem verwachten. En dan denk ik aan die geschiedenis uit het oude Griekenland. Daar was een beroemde koning, Antigonus. En een beroemd veldheer was hij. En hij was op weg om een eiland te gaan veroveren, Andros. En hij had al een aantal schepen uitgezonden om de vijand te verkennen, de zaak te bespioneren. En toen kwamen die mensen terug die hij uitgezonden had, die verkenners. En ze zeiden tegen hem, o koning, wij zullen dat eiland niet kunnen innemen, want zij hebben meer schepen dan wij en ze zijn ook beter bewapend dan wij. Daarom zal het ons niet gelukken om dat eiland te overwinnen. Wat zei die koning? Wat zei hij in verontwaardiging? Dat kan niet waar zijn. Want voor hoeveel rekenen jullie mij? En hij wilde daarmee zeggen, jullie vergeten mij mee te tellen. Ik koning, ik ben wel meer waard dan 1000 schepen vanwege mijn inzicht en mijn verstand. En als dat al van een aardse koning zou gelden, hoeveel te meer van die hemelse koning die waarlijk hulp kan geven. Die waarlijk op kan komen tegen een vijand die voor ons onoverwinnelijk schijnt. Maar wie op hem vertrouwt, zal het mogen ervaren die bij ons zijn. Zijn meer dan die tegen ons zijn. Dat was de heerlijke belijdenis van Elisa. Heere, open hun ogen van die jongeling, opdat hij zien die bij ons zijn, zijn meer. Toen Luther het op moest nemen in de dagen van de reformatie, tegen een overmachtige paus en keizer, toen heeft hij het beleden. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is hem beschoren. Dat is nou de verwachting van de dichter van Psalm 33. Onze ziel verwacht een Heer, want hij is onze hulp. Dat mogen ze weten, wat er ook komen gaat. Als de Heer aan onze zijde is, welke vijand dan tegen ons zich kant. Hij is onoverwinnelijk. Hij is onze hulp. En ook de dichter van Psalm 46, hij heeft het zo onder woorden gebracht. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheid. Zo hebben zij de Heere mogen leren kennen. Hij zal ons helpen. En wanneer hebben ze dat nou geleerd? En in welke weg hebben ze dat nou geleerd? Wel, toen ze aan alles een einde kwam. Toen ze leerden dat ze zelf niet verder konden. Toen het alles bij hun handen afbrak. En toen ze zich hebben moeten laten leiden. Zoals die lamme man zich liet leiden door die 4 vrienden. Dan leer je als een krachteloze het van een ander te verwachten. Toen Petrus wegzonk in de golven en hij uitriep, Heere, help mij, ik verga. Toen heeft hij bevonden dat God krachtelijk was een hulp in benauwdheden, want toen hij dreigde weg te zinken, greep God zijn rechterhand. En toen kon hij het zeggen, de Heer is een hulp in benauwdheden. Ik heb het zelf ervaren, toen ik het niet meer wist. Toen heeft hij mij bij de hand gegrepen. Onze ziel verbijt de Heer, want hij is een hulp. Jolande, dat is een hele les. Als je gaat trouwen, dan wil je als vrouw graag toevertrouwen aan je man. En die is je ook gegeven als een hulp aan je zijden. Toch hoop ik door genade, dat je het in de stormen van het huwelijk niet van Jeroen zult verwachten. Maar dat je mag zeggen, mijn ziel verbijt de Heere, want hij is mijn hulp. Maar hij is niet alleen een hulp, hij is ook een schild, zo lezen wij verder. En dat heeft hij ook al beloofd aan Abraham. Als Abraham te neer zit en als Abraham moedeloos is. En hij zegt, Heere, hoe moet het toch met uw belofte? U hebt nog vervuld beloofd dat ik kinderen krijg. En dat in mijn nageslacht de ganse wereld gezegend zou worden. Heere, ik weet het niet meer. Ik ben al zo oud geworden. Dan komt de Heer. En dan zegt hij, Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En dan neemt de Heer hem mee. En dan zegt hij, Abraham, kijk eens naar buiten. Zie je al die sterren. Zo zal ook je nageslacht zijn. Abraham, ik ben je schild. Abraham, bij mij kun je schuilen. Ook in de momenten van moedeloosheid. Als de duivel je aanvalt, Abraham. En de duivel zegt, waar zijn dan de vervulling van Gods beloften? Waar is dan God op wie je vertrouwt? Abraham, ik ben je schild. Abraham, ik zal je bewaren. Ik ben uw schild zeer groot. En zo mocht ook de dichter van Psalm 3 dat ervaren. dat je achter de Heere weg kunt schuilen. Tegen al de aanvallen, doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, zoals de belijdenis het ook zingt. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoog omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Gij zijt mijn schild dat mij bevrijdt. Waarvan? Van welke gevaren moet je dan bevrijd worden? Wel, luister maar wat Paulus zegt. Als hij het heeft over het schild des geloofs. Waar moet je dat nou voor aantrekken? Wel, vanwege al de vurige pijlen van de boze. Paulus, hij weet het. Hoe dat de vorst der duisternis pijlen kan afvuren op Gods kinderen. Vurige pijlen. Dodelijke pijlen. Pijlen om ze bij de Heere vandaan te brengen. Pijlen om ze te beschadigen. Pijlen om ze te pijnigen. Pijlen kon het zijn om ze te doden. Maar Paulus zegt, trek aan het schild des geloofs. En wat bedoelt hij dan? Als dat schild des geloofs aangedaan wordt. Wel, dat betekent vertrouwen op het schild. Dat is de Heere. Schild des geloofs aantrekken, dat wil zeggen geloven dat er maar één is die je bewaren kan. Tegen al die vijanden, tegen al die pijlen, tegen al die lagen en listen van de vorst der duisternis, is er maar één die je bewaren kan. Gij zijt een schild, Heere, dat mij bevrijdt. Gij alleen, Heere, gij alleen kunt mij bewaren. En dat is nu het geheim van deze tekst. Daarom, Jeroen en Jolanda, als wij nog één keer deze dingen jullie mogen meegeven, aan het begin van jullie huwelijk, dan hoop ik dat deze psalm 33 een psalm mag zijn die voor jullie onvergetelijk wordt. Waarom? Omdat de Heere jullie hem gaat leren. De Heere geven door zijn lieve geest, dat deze psalm ook jullie psalm mag worden. Dat je mag zeggen, Heer, uw woord is recht. Heb je er alles onder gebogen samen. Onder de veroordeling van dat woord. Dat woord dat je leerde zien dat je nou in Adam gevallen bent. Dat je daarom des doods schuldig bent. Heeft dat woord je zo wel eens geleid. Je hart opengelegd voor de Heer. Maar dat dat woord dan ook voor jullie mag zijn. Een medicijn. En dat je daarom ook mag gaan leren roemen in de Heer alleen. En dan in het bijzonder dat je dan door genade mag leren zeggen, onze ziel verbijt de Heere. Dat je nou door dat woord mag leren, juist ook aan het begin van het huwelijk, als je nog zoveel liefde voor elkaar hebt, dat je het nog zo gemakkelijk van elkaar gaat verwachten, dat je denkt, er is geen betere man dan de Jeroen van mij, en er is geen lievere vrouw dan Jolanda. Wat kunnen wij het nog verwachten van elkaar? En dat is groot. Dat is een gave van de Heer. Als er liefde mag zijn. En je bent elkaar ook gegeven tot een hulp. Maar niet de diepste grond. Daarboven stijgt een hulp uit. Die groter is, die heerlijker is. Je zult ook wel leren. Dat had ik van Jeroen niet verwacht. Dat valt mij toch tegen van Jolanda. Wij vallen elkaar altijd. Maar er is er één die nooit tegenvalt. En daarom zie af van elkaar. En leer nou op deze huwelijksdag. Wat de dichter jullie wil leren door genade. Onze ziel verbijt den Heer. Dat nou vanavond als je samen je knieën gaat buigen. Dat je dan je trouwtekst na mag zeggen. Heren, mogen wij het van u verwachten. Heren, mogen wij het verwachten. Van uw verzoenend bloed. Heren, dat hebben we nodig. Ook al over onze trouwdag. Heren, dat hebben we nodig. Over die ruim 20 jaar die achter ons ligt. Heren, uw verzoenend bloed. Dat reinigt van alle zonden, ook voor de toekomst, Heren. Dat we het daar alleen van mogen verwachten. Van uw genade alleen. En ook voor de tijd. Heren, wilt u met ons meegaan? Wilt u onze hulp zijn? Wilt u ons leiden? Wilt u ons dragen? Heren, wilt u ook ons schild zijn. Wie kan ons bewaren voor de zonden? Wie kan ons bewaren in het midden van pijn en verdriet? Niemand anders dan de Heere. Hij zij jullie schild. Weet je wat zo groot is? Als nou dat je beoefening mag zijn. Als je soms te midden van je huwelijk niet meer weet hoe het verder moet. Als er moeilijke omstandigheden zijn. En je kijkt nog een keer naar die tekst die je meegegeven is. Onze ziel verbijt een Heer. En je valt op je knieën voor de Heere neer. Weet je wat er dan zo'n groot wonder is? Allen die het van de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Als je dan door genade die tekstwoorden mag nabidden, Heere, onze ziel verwacht het van u. Heere, we zijn met alle mensen omgevallen. We zijn met elkaar omgevallen. Heere, nu is er maar één. Eén die ons helpen kan. Eén die ons leiden kan. Onze ziel verbijten, Heere. U hebt het beloofd, Heere, aan het begin van ons huwelijk, dat u wilt zijn een hulp en schild voor allen die het van u verwachten. Dan zegt de Heere, die het van mij verwachten, zullen niet beschaamd worden. Als je door genade mag zeggen, onze Heere, die uit vrije genade naar ons omzag, o, dan mag het waar worden. Welgeluk zalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Amen. Jeroen en Jolanda, geliefde ouders, gaan wij nu over tot de bevestiging van het huwelijk. Maar willen wij eerst vooraf met elkaar luisteren naar het onderwijs van de kerk omtrent de instelling en de betekenis van het huwelijk. En ik verzoek u met mij het formulier om de huwelijkse staat voor de gemeente van Christus te bevestigen, dat met mij te lezen en dat biddend te doen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, omdat gij, Koenraad van der Laan en gij, Johanna Margarita Visser, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn mogen van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Omdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog ten heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij ook in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaak waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijk en eeuwige leven behoren. De andere, omdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, omdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want, om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Opdat dan allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar Gods ordening, met weten en willen hunner ouders, te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarom zult gij ook ten derde weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, Jeroen, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Omdat gij haar naar uw vermogen verstandelijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert. Ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastelijk in uw goddelijk beroep arbeiden, omdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarin boven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijk zult gij, Jolanda, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulpe. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke slacht gesproken, Tot uw man zal uw begeerte zijn, hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie Gods zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welken op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Tot zover, geliefden, het onderwijs vanuit de Heilige Schrift aangaande de betekenis en de rijke inhoud van het huwelijk. Gaan wij nu dan over tot de bevestiging van het huwelijk en mag ik jullie beiden verzoeken om op te staan. Daarom gij, Koenraad van der Laan en Johanna Margarita Visser, nadat gij zo even verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij dan nu van zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop uw antwoord, Jeroen?
Ja.
En wat is daarop jouw antwoord, Jolanda? Ik neem u dan allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Nadien dan het recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Geef dan nu elkaar de rechterhand. Koenraad van der Laan, belooft gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Johanna Margarita Visser, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Jeroen, wat is daarop je antwoord?
Ja.
Johanna Margarita Visser, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huis tot uw wettige man Koenraad van der Laan hier tegenwoordig en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem lief te hebben, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Jolanda, wat is daarop jouw antwoord? Geliefden, gaan we nu over tot het uitspreken van Gods zegen over dit huwelijk. En ik verzoek u daartoe eerst met ons te willen zingen uit Psalm 134 en daarvan het tweede vers. En onder het zingen daarvan zal het bruidspaar knielen en zal het geknielde bruidspaar des Heeren zegen mogen ontvangen. En na het uitspreken van die zegen wordt u verzocht staande het geknielde bruidspaar te willen toezingen de zegen des Heeren uit Psalm 134 vers 3. Gaan wij dan nu met elkaar zingen uit Psalm 134 het tweede vers en daarna zal Gods zegen worden toegebeden, zowel aan een geknielde bruidspaar, door de dienaar des woords, en daarna zingend door u uit Psalm 134 vers 3. Jeroen en Jolanda, de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinden u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. We hebben er lang al naar uit mogen zien met elkaar. We hebben met jullie meegeleefd al op de belijdeniscatechisatie toen de plannen steeds duidelijker werden dat de trouwdatum toch wel spoedig in zicht zou komen. En zo mag het dan vandaag jullie trouwdag zijn. We hebben jullie huwelijk mogen bevestigen uit Psalm 33. En we hebben daarin al aangegeven dat de dichter zegt: uw woord is recht. En dat wil zeggen dat dit woord de waarheid is. En dat is voor een mens een diepe waarheid. Er wordt van dat woord wel eens gezegd dat het een tweesnijdend scherp zwaard is. En dat het dwars door je ziel heen gaat. En dat is het ook. Als dat woord werkelijk kracht gaat krijgen in jullie leven, dan is het een woord dat jullie ziel doorwondt. Want het gaat jullie schuld en zonde aanwijzen. En als je dan de Bijbel openslaat, dan kom je op elke bladzijde je veroordeling tegen. Dan gaat dat woord tegen je getuigen. En om dan toch te belijden, uw woord is recht, Heer. Ook al vertelt uw woord ons dat wij des doods schuldig zijn. Uw woord is recht. En om er dan ook amen op te zeggen. En als de Heer door dat woord gaat spreken, dan spreekt hij niet alleen veroordelend. Dan laat hij niet alleen de donder van zijn wet horen. Maar dan spreekt dat woord ook voor een schuldverslagen zondaar van die balsem die te krijgen is in Gilead. Dan gaat dat licht van dat woord ook schijnen in de duisternis van jullie hart, waar zoveel ongerechtigheden zijn. Dan zegt: o God, hoe zal het ooit nog met u verzoend worden? Maar dan mag je, zoals McChane dat zegt, uit die heilige bladeren lezen dat er nou een weg tot behoud is. Dat er nou in Christus een fontein geopend is. Voor het huis van Jacob, voor al haar zonden. En dat in dat woord gesproken wordt: troost, troost, mijn volk. Zeg dat haar lieden schuld is weggenomen. En daarom hoop ik dat dit woord dat recht is, ook recht is voor jullie. In wet en evangelie, in zijn veroordelende en in zijn bevrijdende kracht. En daarom is het zo'n groot voorrecht dat je dit woord meekrijgt. Dat levende woord. Het woord Gods, dat een kracht is tot zaligheid. Jeroen, de jongeren hebben al heel vroeg de liefde van je hart gekregen. Je brak zelfs je studie af om aan jongeren toch iets te vertellen, uiteindelijk van de politiek die ook gebaseerd is op dit onfeilbare woord van God. Maar op een gegeven moment wilde je toch eigenlijk ook meer dan dat. Je wilde ze ook heel persoonlijk vanuit dat woord onderwijzen. Dat heeft ook de liefde van je hart. Je bent een leraar die door de leerlingen ook geliefd is, omdat je ze ook zelf lief hebt. Omdat je ze ook vanuit je overtuiging ze mogen ervaren dat je dat ook van harte mag doen. Maar ik hoop toch om een rechte onderwijzer, om een rechte leraar te zijn. Wat moet je dan eerst zijn, Jeroen? Zelf eerst leerling. Leerling van die grote profeet en leraar. En daarom hoop ik ook dat als je je lessen voorbereidt, dat je zegt, och heren, hoe zou ik dat ooit kunnen als u me niet onderwijst? Hoe zal ik die leerlingen, die studenten, die u aan mijn zorgen hebt toevertrouwd, die straks ook zo belangrijk werk gaan doen in de samenleving, in de verzorging of waar ze ook een plaats krijgen. Heer, hoe zal ik het ooit kunnen als u me daar niet in leidt? En daarom hoop ik dat je maar een leerling mag zijn aan die troon der genade. En hoe heb je er een leerling bij gekregen? Want je moet het formulier maar eens thuis nog eens nalezen. Maar onder het lezen trof het mij zo dat er staat bij die taak van de man dat hij zijn vrouw moet onderwijzen. Dan moet je ook je vrouw gaan leren. Leren vanuit dat woord. En ik hoop dat je zo ook een priester in je gezin mag zijn. Dat je zo ook je vrouw vanuit de heilgeheimen van Gods woord mag onderwijzen. Als een leraar die zelf leerling is aan de voeten van Christus. Jolanda, we hebben je vanaf het begin leren kennen als iemand die bijzonder betrokken is ook op de dienst van de Heere. In alles was te merken dat ook in die dingen de Heere je in een weg geleid had van het woord. En dat is toch een wonder als we liefde krijgen tot de dienst van de Heere. En ik hoop ook dat het een hartelijke liefde mag worden. Niet alleen uit eerbied voor de Heere, uit eerbied ook voor de opvoeding van je ouders die je gekregen hebt, maar dat er nou ook een hartelijke eerbied voor de Heere en zijn dienst mag zijn. Het is je begeerte om in de wegen van de Heere te wandelen. Maar je weet ook zelf, dat is ook je belijdenis, dat dat niet genoeg is. Maar dat er waarachtige wedergeboorte noodzakelijk is. En ik hoop ook al, gaan onze wegen dan uiteen, toch hoop ik het nog eens te mogen horen. Misschien dat je me nog wel eens een briefje zou mogen schrijven. Dat dat wonder in je leven gebeurd is. Dat de Heere werkelijk je te sterk geworden is. En dat hij je door zijn genade heeft overmocht. En dat je mag schrijven. Nu weet ik de diepe inhoud van onze trouwtekst. Ik heb van alles leren afzien. Maar ik heb de Heere mogen overhouden. Mijn ziel verbijt de Heere. Hij is in Christus mijn hulp. Hij is mijn schild. Dat wens ik je zo van harte toe. Je hebt ook een hele belangrijke plaats. Ook op het kantoor waar je werkt. Je zit op de afdeling personeel en organisatie. En dan kom je met mensen in aanraking. Mensen soms ook die hun persoonlijk verdriet hebben. Je weet van persoonlijke omstandigheden van de mensen die op het kantoor werken. En hoe zal je ze nou eerlijk en oprecht en behulpzaam en met liefde tegemoet treden? Wel wanneer je iets mag kennen van die liefde van Christus. En daarom hoop ik ook dat, hoe lang je ook nog blijft werken, dat de Heer je die liefde geeft en dat de mensen met wie je in contact komt, dat ze mogen merken dat je werkelijk ook op hen betrokken bent. Niet alleen uit een professionele houding op je werk, maar dat het meer is. Dat het een liefdevolle houding is, omdat je de mensen ook lief hebt die je mag helpen binnen de organisatie. De Heere geeft jullie samen die verwachting waar de trouwtekst van spreekt. Onze ziel verbijt de Heere. Dan ben je werkelijk gelukkig. Als je alles hebt mogen leren verliezen en de Heere alleen hebt mogen overhouden. Ja, het is voor de ouders Visser een hele bijzondere dag. Ja, dan denk ik ook in de eerste plaats aan moeder Visser. En je gaat nou je dochter los moeten laten. Het is voor jullie ook de eerste keer dat je hier in een trouwdienst aanwezig bent. En dan kan er heel veel door je heen gaan. Ik hoop toch dat er toch wel deze verwondering mag zijn. Heren, hoe hebt u het toch zo willen leiden dat Jolanda nog bij uw huis en bij uw woord en bij uw inzettingen wil blijven? Want dat is toch geen vrucht van onze opvoeding. Dan moeten wij het zeggen, Heren, als het aan ons gelegen had, hadden onze kinderen andere wegen. Want wat hebben wij ze voorgeleefd? Dan moeten we zeggen, Heren, dan is het ook vandaag, op deze dag enkel schuld. En verwondering omdat u ze vastgehouden hebt
Wij kunnen ze niet vasthouden. Maar dan hoop ik toch dat je ook vanavond je knieën buigen mag. In die stille verwondering, heren, dan moeten wij Jolanda loslaten. En al is ze dan een goede man, al is ze een lieve man, toch, heren, is het alles te kort. Wilt u ze nou maar geven, dat ware leven met u. En dat ze zo ook mag weten dat er ouders zijn die haar gedurig opdragen, samen met Jeroen, aan de troon der genade. En dat ook de trouwtekst ook voor jullie een boodschap mag zijn. Ook in de opvoeding van de andere kinderen. Onze ziel verbijt een Heere. Van wie zullen wij het verwachten? Van u alleen. De Heere zij ook jullie tot hulp en een schild. Ja, het is ook voor jullie weer een hele dag. Het is de tweede die jullie gaat verlaten. Het wordt een beetje stil zo langzamerhand. Hè? Want de hoop is te krijgen, laat nog één. Hè? Ja, dan gaat er toch ook wel weer wat door je heen. Het is altijd een vreugdevolle dag. Hè? Als je mag zien dat ze samen de weg van de Heere willen gaan, dan geeft dat ook een stille verwondering in het hart. Hè? Maar aan de andere kant is het toch ook elke keer weer een heel moment, hè? Als nu ook weer de tweede het huis gaat verlaten. En Jeroen was toch altijd iemand die veel aanhang had, veel gezelligheid in huis bracht, altijd drukte bij zich had. Ja, dan zal het toch wel heel wat stiller worden. En toch, bij al deze dingen, laat de Heere toch de dank ervoor mogen ontvangen. Dat jullie deze dag ook uit zijn hand hebben mogen ontvangen. Dat we de Heere toch mogen erkennen dat hij het nog zo geleid heeft. Hoeveel ouders zijn er niet met droefheid? Dat kinderen andere wegen gaan, die het niet mochten beleven. Laten wij dan bij al deze dingen de Heere mogen erkennen voor zijn grote goedheid. En ook al gaan ze nu naar de overkant. Ik heb al verschillende keren tegen gezegd, wat haal je toch in je hoofd om van dit eiland af te gaan. Maar ze luisteren niet altijd naar ons. Hè? Maar dat geeft ook in deze dingen niets. De Heer is niet aan tijd en plaats gebonden. En daarom hoop ik dat je elkaar mag vinden aan de troon der genade. De Heer gaat ook met jullie mee. Breid er ook zijn vleugelen over jullie uit. En dat denken jullie ook samen met Helene. En geven ook dat jullie verwachting van Israëls God mag zijn. De Heer zij ook jullie in alles nabij. Jeroen, mag ik jou dan de Bijbel overhandigen? Van harte God zegen. Jolanda, ook van harte God zegen. Mogen we nu gaan zitten. Jeroen en Jolanda en alle anderen lezen wij nu het slotgedeelte van het formulier. Waar het formulier vervolgt met deze woorden. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk Matthäus dat beschrijft in Matthäus 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel en die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heer Jezus Christus en zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Willen wij nu samen met elkaar de Heere zoeken in het gebed. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen en verordineerd hebt, dat die twee waren één zouden zijn en alle onreinheid straft, wij bidden u, Aangezien gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, omdat ze in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, omdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met de vaderen opgericht hebt, en de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uw naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Here, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemel is, uit uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Hoort dan nu ten slotte toe de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelukzalig is een iegelijk die in de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en ge zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Jeroen en Jolanda. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkaar uit Psalm 121... en daarvan de versen 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Laat dat jullie belijdenis mogen zijn na het horen ook van deze woorden. Psalm 121, de versen 1 en 4. Liefden, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.